Welkom bij deze verdiepende sessie. Speciaal weer voor jou. Vandaag een verhaal dat, nou ja, best aan het denken zet. Moet je voorstellen, een professional die solliciteert naar een echte sleutelpositie, hè? AI officer.
Ja, belangrijk.
Bij een grote, bekende organisatie, Deutsche Welle. Maar dan, midden in dat proces, trekt hij zich terug.
Oei.
En niet voor een betere baan ergens anders. Nee, vanwege het sollicitatieproces zelf.
Wacht even, vanwege het proces?
Ja. En dat roept natuurlijk meteen vragen op. Wat zegt zoiets nou over die organisatie? En misschien nog wel belangrijker, wat laat het zien over de soms wat moeizame weg die organisaties blijkbaar afleggen als ze echt AI willen omarmen?
Ja, dat is inderdaad de kernvraag. En om dat een beetje te doorgronden, kijken we vandaag naar het persoonlijke verhaal van Rob van Linda.
Oké. Okay.
Hij is een Nederlandse expert, zit ebst op dat snijvlak van agility, innovatie, digitalisering en AI. En hij heeft zijn ervaringen, zijn observaties en ook zijn conclusie gedeeld in een behoorlijk openhartig online artikel. Dat is onze bron vandaag.
Duidelijk, we volgen dus zijn reis, die sollicitatie, dan die veelzeggende stilte die erop volgde en uiteindelijk die bewuste keuze om ermee te stoppen.
Precies.
En onze missie hier is dan om voor jou de essentie eruit te halen. Wat dreef hem nou precies? En welke bredere inzichten over AI, over digitale transformatie, organisatiecultuur kunnen we hier nou uithalen? Nou, laten we erin duiken.
Oké, laten we bij het begin beginnen dan. Rob dient op 4 september zijn sollicitatie in. Functie? AI officer bij Deutsche Welle.
Ja.
Heel netjes. Binnen een week krijgt hij zo'n automatische bevestiging. Je kent het wel. Sollicitatie ontvangen. We gaan nu de kandidaten bekijken. Standaard.
Ja, precies. Een standaard procedure. Niks bijzonders, zou je zeggen.
Inderdaad. Tot zover een alledaags begin. Maar dan gebeurt er iets. Of eigenlijk, er gebeurt dus niks.
Ah.
Het blijft stil. Geen updates, geen idee van een tijdlijn, geen verdere communicatie. En ja, naarmate die weken verstreken, begon dat bij Rob toch te knagen.
Kan ik me voorstellen.
Ja. En het was meer dan alleen ongeduld, hè? Het voelde voor hem als een soort fundamentele inconsistentie.
Een inconsistentie? Hoe bedoel je dat? Wat wringt er dan precies?
Nou, kijk, hier wordt het dus interessant. Je hebt een grote, bekende organisatie die zegt, wij willen innoveren met AI. Ze zoeken een leider, een officer, die dat moet gaan vormgeven.
Ja?
Dat suggereert toch een focus op de toekomst, op snelheid, op slimme processen, zou je denken.
Logisch.
Maar tegelijkertijd ervaart een kandidaat voor juist die rol een intern proces, dat selectieproces dus, dat precies het tegenovergestelde uitstraalt. Traag, ondoorzichtig, een gebrek aan proactieve communicatie.
Dus die stilte was voor hem eigenlijk een signaal, een teken, dat die interne machine misschien nog niet helemaal meedraaide op die AI-snelheid die ze naar buiten toe wilde laten zien.
Exact. Het werd een symbool voor een potentiële kloof tussen wat ze willen en wat ze doen. En wat hier fascinerend aan is, is dat je deze frictie best vaak ziet bij grote organisaties.
Oh ja.
Ja, HR-processen zijn soms nog geworteld in oudere systemen, oudere procedures. Vaak gericht op controle, risico's beheersen. Terwijl de afdeling die AI-officer zoekt, juist de taal spreekt van innovatie, van experimenteren, van snelheid.
En die twee werelden botsen dan?
Precies. De wereld van de gevestigde procedures en de wereld van de gewenste innovatie, die komen dan pijnlijk samen in zo'n sollicitatieervaring.
En dat terwijl, zoals Rob zelf ook zegt in zijn stuk, de technologie om dit soort processen te verbeteren er gewoon is. Het ligt voor het oprapen. Hij noemt het ook echt een gemiste kans.
Dat is een heel cruciaal punt. Hij zegt terecht, de tools zijn er. Denk aan moderne applicant tracking systems, hè, ATS. Software die helpt bij werving.
Ja, die ken ik wel.
Maar je kunt die veel slimmer maken dan alleen maar een administratief hulpje. En Rob noemt zelfs een specifieke AI-techniek. Retrieval Augmented Generation, oftewel RAG.
RAG, dat klinkt behoorlijk technisch. Kun je dat iets concreter maken voor deze situatie? Hoe had RAG hier dan het verschil kunnen maken?
Ja, zeker. RAG is eigenlijk een AI-techniek die grote taalmodellen zoals je die kent van ChatGPT helpt om informatie te halen uit specifieke actuele bronnen.
Okay.
Dus bijvoorbeeld de interne documenten over een vacature of de status van een sollicitatieproces, stel je voor, in plaats van die standaardbevestiging en dan stilte,
ja,
zou een systeem met REC proactief updates kunnen sturen. Het zou Rob CV kunnen analyseren, direct koppelen aan de functie-eisen, misschien zelfs met een persoonlijk berichtje over welke ervaring eruit springt.
Oh, dat is interessant.
Of het zou kandidaten de kans geven om via een chatbot gerichte vragen te stellen over de status, de volgende stappen, en dan antwoordt die AI op basis van de meest recente interne info.
Ja, dat is echt een wereld van verschil. Dan gaat het niet alleen om efficiëntie, maar ook om respect voor de kandidaat, voor diens tijd en moeite, en transparantie.
Precies.
Dat zijn nou juist de waarden die je zou verwachten van een organisatie die serieus met AI bezig wil. Het sollicitatieproces wordt dan zelf al een soort visitekaartje van die nieuwe manier van werken.
Exact. Het laat zien dat je die AI-principes niet alleen extern predikt, maar ook intern toepast. De manier waarop je zoekt naar AI-talent zou eigenlijk al moeten laten zien wat die rol inhoudt.
Anders begin je al met een achterstand eigenlijk.
Ja, dan begin je al een beetje scheef. Het proces zelf is een visitekaartje. Of in dit geval dus een gemiste kans om dat visitekaartje af te geven.
En die gemiste kans, die discrepantie dus, die leidde uiteindelijk tot zijn beslissing. Hij trekt de stekker eruit.
Ja.
Maar, en dat benadrukt hij wel heel duidelijk, hè, het was geen emotionele reactie uit frustratie. Zijn motivatie lag dieper. En dat is misschien wel het meest leerzame van zijn verhaal.
Klopt. Zijn besluit kwam voort uit een diepere overtuiging. Hij zegt het zelf mooi. Practice what you preach. Doe wat je zegt.
Ja.
Als een organisatie roept dat ze voorop wil lopen met AI, dan moet die ambitie, volgens hem, ook terug te zien zijn in de eigen manier van werken. Het begint binnen.
En welke kernwaarden koppelt hij dan specifiek aan die AI-manier van werken? Degene die hij dus miste in dat proces?
Hij noemt er 3 heel concreet. Wendbaarheid, agility dus,
ja,
transparantie en het slim benutten van data.
Oké.
Kijk, als je interne processen, zoals zo'n sollicitatieprocedure, log zijn, ondoorzichtig, weinig communicatie, eigenlijk het tegenovergestelde van data-gedreven interactie, ja, dan ondermijn je je eigen AI-ambitie al voordat je goed en wel begonnen bent. Dan loop je het risico dat die zoektocht naar een AI-officer meer een symbolische actie wordt dan echt een onderdeel van een diepe verandering.
Het is dus niet genoeg om alleen de technologie te willen. De onderliggende waarden, de werkwijze, die moeten ook mee veranderen.
Dat is precies zijn punt. En dat is ook waar de echte uitdaging vaak ligt, hoor. AI succesvol implementeren, dat is zoveel meer dan alleen nieuwe software installeren.
Ja.
Het vraagt om een cultuur die open staat voor experimenteren, die data centraal stelt bij beslissingen en die processen steeds wil verbeteren. Als die basiscultuurprocessen er niet is, ja, dan is de kans groot dat AI-projecten verzanden of gewoon niet opleveren wat je hoopt.
En dan is zo'n AI-officer aannemen eigenlijk alleen maar een pleister op de wonden.
Ja, precies. Geen fundamentele oplossing.
Dat doet me denken aan een parallel die hij zelf ook trekt in zijn artikel met een ander bekend modewoord van de afgelopen jaren.
Ja. Hij legt een heel duidelijke link met digitale transformatie.
Ah ja.
Een term die we overal hoorden, maar die in de praktijk, nou ja, vaak bleef steken in goede bedoelingen. Veel organisaties praten erover, investeerden misschien wel in technologie, maar vergaten om hun kernprocessen, hun structuur en vooral hun cultuur echt aan te passen.
Ja, dat herken ik wel.
Het resultaat was dan vaak oppervlakkige verandering, geen diepe vernieuwing. De digitale laag werd als het ware over de oude structuren gelegd, zonder het fundament aan te pakken.
En hij zag bij deze sollicitatie bij Deutsche Welle een soort gelijk risico voor AI. Een soort déjà vu eigenlijk.
Precies, voor hem was het echt een signaal. Een krachtige herinnering dat die belofte van AI, net als eerder die van digitale transformatie, makkelijk kan verwateren tot, ja, mooie plannen en dure functietitels, terwijl de organisatie van binnen hetzelfde blijft.
Dus zij waarschuwt eigenlijk, pas op, dat AI niet de volgende hype wordt die vastloopt.
Ja, omdat de organisatie niet echt bereid is van binnenuit te veranderen. Zijn motto is hier een beetje, echte innovatie begint thuis. Je moet eerst je eigen huis op orde hebben.
Dus als we dat allemaal even op een rijtje zetten, wat is dan de kernboodschap die we hieruit kunnen halen? Het lijkt erop dat de manier waarop een organisatie werkt, zeker in processen die zo direct raken aan hun strategische doelen, zoals het vinden van een AI-leider, werkt als een soort, ja, lakmoesproef.
Absoluut. Het proces wordt een spiegel. Het zegt vaak meer over de echte prioriteiten en de interne realiteit van een organisatie dan de mooiste persberichten of strategische plannen.
Mm-hmm.
Als er zo'n duidelijke kloof is tussen de ambitie die je uitdraagt, wij willen leidend zijn in AI, en de realiteit die mensen ervaren, onze processen zijn traag en communiceren slecht, dan is dat een belangrijk signaal.
Ja.
En niet alleen voor mogelijke werknemers, zoals Rob van Linda, hè? Ook voor klanten, partners, investeerders.
Het roept dan inderdaad de vraag op, hoe serieus is die organisatie nou echt over die AI-transformatie als ze de basisprincipes ervan niet eens toepassen in het proces om de persoon te vinden die dat moet gaan leiden.
En dat brengt ons bij een reflectie voor jou als luisteraar. Hoe kun je nu zelf beoordelen of een organisatie de taal van innovatie alleen maar spreekt of dat ze het ook echt doet? Nou, de ervaring van Rob van Linda geeft wel een richting aan. Kijk verder dan de buitenkant. Kijk naar de interacties, kijk naar de processen.
Kun je daar wat voorbeelden van geven? Waar zou je dan specifiek op kunnen letten in de praktijk?
Nou, denk aan concrete dingen, hè? Hoe snel en hoe goed reageert de klantenservice? Hoe transparant is de communicatie als je iets bestelt of als er een project loopt? Hoe makkelijk vind je informatie op hun website of in een app?
Ja, ja.
Wordt er slim gebruik gemaakt van data om jouw ervaring beter te maken op een manier die helpt en niet irriteert? En in het geval van sollicitaties, hoe loopt de communicatie? Krijg je zinnige feedback? Voelt het proces efficiënt? En ja, ook gewoon respectvol.
Allemaal kleine signalen eigenlijk.
Ja, het zijn allemaal kleine indicatoren die samen een beeld kunnen vormen. Een beeld van hoe een organisatie intern werkt en of haar processen een beetje kloppen met de waarden die ze zegt te hebben. Zoals innovatie, efficiëntie of klantengerichtheid.
Het gaat dus om het zoeken naar congruentie. Naar samenhang tussen de woorden en de daden in alles wat de organisatie doet.
Precies. En ook al zie je van buitenaf natuurlijk nooit het hele plaatje, ervaringen zoals die van Rob, waar iemand dus dieper in zo'n proces duikt, geven ons wel waardevolle inkijkjes in die interne werkelijkheid.
Ja.
Zijn keuze om zich terug te trekken is dan ook meer dan alleen een persoonlijke beslissing. Het is een signaal. Een signaal aan de organisatie zelf, maar ook aan anderen die misschien overwegen om met die organisatie te werken of zaken te doen. Het benadrukt hoe belangrijk die interne consistentie is.
Goed, laten we de belangrijkste inzichten uit dit verhaal nog eens even samenvatten. Het relaas van Rob van Linda bij Deutsche Welle legt dus een fundamentele spanning bloot, hè? Die kloof die kan bestaan tussen wat een organisatie naar buiten toe wil uitstralen, een AI-officer werven, voorop lopen, en de interne operationele realiteit. Een sollicitatieproces dat traag is, ondoorzichtig, weinig vernieuwend.
Er zijn wel overwogen beslissingen om dan te stoppen, gebaseerd op dat principe practice what you preach, werkt als een krachtig signaal. Het onderstreept dat interne consistentie, dus zelf doen wat je extern roept, cruciaal is. Zeker voor het succesvol invoeren van iets dat zo ingrijpend is als AI.
Ja.
Want dat gaat niet alleen over technologie, het gaat minstens zoveel over het aanpassen van je cultuur, je processen, de mindset in de organisatie.
Het laat zien dat je eerst moet zorgen dat het fundament goed is eigenlijk. Dat je eigen processen die verandering ondersteunen, voordat je effectief kunt bouwen aan zo'n AI-toekomst. Anders bouw je inderdaad op los zand.
Precies.
Tot slot dan een gedachte om nog even bij stil te staan. Geïnspireerd door Rob's ervaring. Let de komende tijd eens bewust op bij organisaties waar jij mee te maken hebt. Als klant, sollicitant, medewerker, burger, maakt niet uit. Concrete handelen in de dagelijkse processen en interacties die jij met ze hebt, zien dat ze hun kernwaarden, of dat nou innovatie is of duurzaamheid, efficiëntie, transparantie, dat ze die ook echt menen.
Ja, goeie vraag.
Zijn er momenten waarop je, net als Rob, een soort discrepantie voelt tussen de belofte en de praktijk? Het is best een interessante oefening in kritisch observeren. En het helpt je misschien om beter in te schatten waar organisaties nou echt voor staan. Voorbij de mooie woorden.
Absoluut. Een nuttige vaardigheid in deze wereld vol grote ambities.